Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer hebben we nagedacht over Johannes 18. Nadat de Heer Jezus gevangen genomen en weggevoerd was, kwam hij bij de hoge priester Caiaphas. Caiaphas had eerder gezegd: het is goed als één man sterft voor het hele volk. En onbedoeld profeteerde hij daarmee al over de betekenis van de dood van Jezus. Zijn eigenlijke bedoeling was om Jezus om te brengen. Dat besluit heeft Caiaphas enige tijd geleden genomen en dat besluit, daar blijft hij bij. Van hem kan op dit moment niets meer verwacht worden wat goed is. De dood van Jezus staat al vast. Het proces is in feite een schijnproces. Hoewel alle uiterlijke vormen gehandhaafd zullen worden, is het vonnis van tevoren al bekend. Petrus is met Johannes in de buurt gebleven, terwijl Jezus ondervraagd wordt door de hoge priester. En als dan aan Petrus gevraagd wordt of hij ook bij Jezus hoort, ontkent Petrus dat. Tot 3 keer toe. Daarna dringt tot hem door wat hij gedaan heeft. En dan heeft hij verdriet, diep berouw, het breekt zijn hart. Maar juist omdat Petrus zo'n spijt heeft, laat de Heere hem niet los. Petrus liet Jezus in de steek, maar de Heere zocht hem weer op. Zo is God. Hij vergeeft graag elk mens die een nieuw begin wil maken. Hij wil verder gaan met iemand die het verprutst heeft. Er is altijd een weg terug naar God. Van Caiaphas wordt Jezus naar Pilatus gebracht. De Joden gaan niet mee naar binnen, omdat ze dan onrein zouden worden. In verband met het komende Pascha wilden ze dat niet. Dan zouden ze immers niet van het paaslam mogen eten. Zonder te beseffen dat ze op het punt stonden om het ware paaslam van God te laten doden. Pilatus vindt geen reden om Jezus te veroordelen. Maar de groeiende onrust onder de Joden brengt hem ertoe Jezus toch niet vrij te laten. Hij geeft de Joden de keuze tussen Barabbas, dat zoon van de vader betekent, of Jezus, de zoon van de hemelse vader. En massaal roept de menigte om de vrijlating van Barabbas. En ze keren zich af van de Zoon van God.
In de vorige uitzending lazen we dat het volk schreeuwde om de vrijlating van Barabbas. Daarmee blijkt dat Pilatus nog niet van de Joodse leiders af is. Het volk wil nog steeds dat Jezus wordt gestraft. Pilatus doet nog een laatste poging en laat Jezus geeselen. Daarna wil hij hem vrijlaten. Enerzijds moet dit de Joden tevreden stellen. Anderzijds wil Pilatus toch het recht laten zegevieren. Een onschuldige moet worden vrijgelaten. Maar mag een onschuldige wel worden gemarteld of gegeeseld? In die tijd was het voor de Romeinen geen ongebruikelijke zaak onschuldigen te martelen. Geeselen gebeurde met een geesel, die gemaakt was van leren riemen. In het uiteinde van de riemen waren stukjes been of metaal gevlochten. Hiermee werd op de ontblote rug en armen van de arrestant geslagen. Deze straf werd vaak toegepast op ter dood veroordeelden, dikwijls aan het kruis. Uit Matteüs 27 en Markus 15 kan afgeleid worden dat Pilatus Jezus laat geeselen als inleiding op de kruisiging. Maar uit Lucas 23 wordt duidelijk dat dit niet het geval is. Johannes vertelt precies wat er zich tussen de geeseling en de kruisiging heeft afgespeeld. Pilatus beschouwt de geeseling als het einde van de rechtszaak en een voorbereiding op de vrijlating van Jezus. Hoewel Pilatus probeert zich van de zaak af te maken, is hij ten volle verantwoordelijk voor de geeseling. Johannes 19 vers 1 tot en met 3. Pilatus nam Jezus mee en liet hem geeselen. De soldaten maakten een krans van doornige takken en zetten die op zijn hoofd. Daarna deden ze hem een rode mantel om en zeiden spottend: Gegroet, koning van de Joden. Daarbij sloegen ze hem in het gezicht. Als Jezus onschuldig is, moet hij worden vrijgelaten. Ook het geeselen van Jezus is onwettig en verkeerd. Pilatus denkt dat hij hiermee de Joden tevreden kan stellen. In Johannes 18, vers 22 zagen we dat Jezus door een Joodse dienaar geslagen werd. Nu wordt hij ook door Romeinen geslagen. De soldaten maken plezier met Jezus voordat hij wordt gekruisigd. Ze spelen een gemeen Romeins soldatenspelletje met hem. Ze konden alles met hem doen wat zij maar wilden. De soldaten zullen de gevangenen hun vuisten laten zien. Ze zullen hem blinddoeken en alle soldaten, behalve één, zullen hem zo hard mogelijk met hun vuisten in het gezicht slaan. Daarna zouden ze hem vragen welke soldaat hem niet had geslagen. Een gevangene kan nooit raden wie hem niet heeft geslagen. Een verschrikkelijk en wreed spel. Een gevangene was aan het eind van het spel vaak zo verminkt, dat hij niet meer was te herkennen. In Jesaja 52 vers 14 lezen we over de knecht van God, zoals voorheen velen zich over hem ontzetten, zelfs vorsten om hem huiverden, omdat zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was. Na de geeseling en het wrede soldatenspel moet dat van de heiland worden gezegd, misvormd en niet meer menselijk. Johannes 19 vers 4 en 5. Pilatus ging weer naar de Joden toe en zei tegen hen, hier is hij weer. Begrijp mij goed, volgens mij heeft hij niets strafbaars gedaan. Jezus kwam achter hem naar buiten, met de doornenkroon op zijn hoofd en de rode mantel om. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Pilatus, die zich tijdens de geeseling blijkbaar binnen heeft teruggetrokken, komt weer naar buiten. Hij kondigt aan dat hij Jezus naar buiten zal brengen om hem aan het volk te tonen. Hij zal laten zien dat het door hem gevelde vonnis, geeseling, is uitgevoerd en dat Jezus nu vrijgelaten kan worden. Waarschijnlijk hoopt hij dat de aanblik van de hulpeloze, gemartelde Jezus het medelijden van het volk zal opwekken en dat zij er dan mee instemmen om hem vrij te laten. Jezus is, naar het oordeel van Pilatus, onschuldig. Voor de tweede keer spreekt Pilatus als Romeinse rechter het onschuldig uit. De aanklacht tegen Jezus is onterecht. Er zal, als het aan Pilatus ligt, dan ook geen straf volgen. Hij zegt, hier is hij, de mens. Johannes 19 vers 6. Zodra de leidende priesters en de bewakers Jezus zagen, begonnen zij te schreeuwen, kruisigen, kruisigen! Neemt u hem mee en kruisig hem zelf, antwoordde Pilatus. Ik zeg dat hij onschuldig is. Op dit moment vraagt Pilatus om een schaal water en wast hij zijn handen in onschuld. Het water kon dan wel zijn handen schoonmaken, maar de schuld die hij op zich laadde, met de toestemming voor een terechtstelling van een onschuldige, kan hij er niet mee wegnemen. De oudste geloofsbelijdenis van de Kerk van Christus belijdt dat Jezus werd gekruisigd onder Pontius Pilatus. Johannes 19, vers 7 tot en met 11. De Joden antwoorden, volgens onze wetten moet hij sterven, want hij heeft zichzelf de Zoon van God genoemd. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij echt bang. Hij nam Jezus weer mee naar binnen en vroeg, waar komt u vandaan? Jezus gaf hem echter geen antwoord. Waarom geeft u mij geen antwoord? Vroeg Pilatus. Weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of te kruisigen? U zou geen macht over mij hebben, als God u die niet gegeven had, antwoordde Jezus. De grootste schuld ligt bij hem, die mij aan u heeft overgeleverd. Nu de Joodse leiders dreigen te verliezen, spelen ze hun laatste troef uit. Naar de Romeinse wet mag Jezus dan wel onschuldig zijn, maar naar de Joodse wet is hij dat niet. Eindelijk komt hun ware aanklacht naar voren. Volgens de Joodse wet, Leviticus 24 vers 16, is Jezus een godslasteraar. Hij geeft zich uit voor de Zoon van God, volgens de Joodse leiders ten onrechte, Daarom moet hij ter dood gebracht worden. Als Pilatus, als Romein, geen gronden voor de kruisiging ziet, dan moet hij het maar doen, omdat er Joodse godsdienstige redenen zijn. Indirect wijzen ze Pilatus op het feit, dat hij de rechtsregels van het land waarover hij gouverneur is, moet eerbiedigen. Door het zwijgen van Jezus wordt Pilatus onzeker. Hij beroept zich op zijn positie. Pilatus kan beslissen of Jezus wordt gekruisigd of vrijgelaten. Maar zijn verweer is heel zwak. Pilatus beroept zich wel op zijn macht, maar het recht laat hij helemaal buiten beschouwing. Korte tijd tevoren heeft hij het recht geschonden door Jezus onschuldig te laten geeselen, in plaats van hem vrij te laten. Het antwoord van Jezus raakt Pilatus. Johannes 19, vers 12. Pilatus werd door die woorden diep getroffen en probeerde een manier te vinden om Jezus vrij te laten. Maar de Joden bleven schreeuwen. Als u die man vrijlaat, dan bent u geen vriend van de keizer. Wie zichzelf tot koning uitroept, is een vijand van de keizer. De Joodse leiders waren bereid om Pilatus in Rome aan te klagen, wegens ondermijnende activiteiten. Dat zou verraad zijn geweest, en Pilatus wilde zo'n aanklacht niet tegen zich krijgen. Pilatus handhaaft zijn politieke positie boven zijn onpartijdigheid als rechter. Nu wil Pilatus ook van Jezus af. Johannes 19, vers 13. Toen Pilatus dat hoorde, bracht hij Jezus opnieuw naar buiten en ging op de rechterstoel zitten. Die stoel stond op een stenen verhoging, die in het Hebreeuws Gabbata heette. Pilatus kiest voor zichzelf en zijn positie. Hij laat Jezus naar buiten brengen. Nu is dat met het oog op een publieke, definitieve, rechterlijke uitspraak. Als teken daarvan gaat Pilatus op de rechterstoel zitten. Bij het woord rechterstoel moeten we aan een podium denken. Het werd meestal van hout gemaakt en was daardoor verplaatsbaar. Op dit podium was plaats voor verschillende personen, onder andere de rechter en zijn schrijvers. Johannes vermeldt het zitten op de rechterstoel om het grote gewicht van dit moment tot uitdrukking te brengen. Met het oog daarop vermeldt hij ook de plaats, de dag en het tijdstip, ongeveer het zesde uur, dat is 12 uur 's middags. Johannes wil uitdrukkelijk vertellen dat Jezus toen en daar publiekelijk en officieel door de Romeinse rechter ter dood is veroordeeld. De plaats waar alles zich afspeelt heet in het Grieks lithostrotos, en dat betekent mozaïekvloer. In het Hebreeuws, eigenlijk Aramees, heet deze plaats Gabbata. De betekenis is onduidelijk. Mogelijkheden zijn hoogte, voorhoofd of schedel. De lithostrotos was de plaats waar de Romeinse rechtspraak plaatsvond. Johannes 19, vers 14 en 15. Het was 12 uur 's middags. Die avond zou de Sabbat van de Paasweek beginnen. Hier is jullie koning, zei Pilatus tegen de Joden. Weg met die man, weg met hem, schreeuwde zij, kruisigt hem. Moet ik uw koning kruisigen? Vroeg Pilatus. Hij is onze koning niet, schreeuwden de priesters. We hebben maar één koning en dat is de keizer. Als datum noemt Johannes die avond zou de Sabbat van de Paasweek beginnen. Dat is niet de voorbereiding op het paasfeest, alsof het hier om de donderdag, de 14e Nissan, zou gaan. Nee, het is de dag van de voorbereiding op de Sabbat. Hier gaat het over de vrijdag in de week van het Pascha. Hij maakt gebruik van de Romeinse tijdsindeling. Deze indeling telde vanaf middernacht 12 tijdsdelen. De veroordeling van Jezus is in onze tijdsindeling om ongeveer 12 uur 's middags geweest. Vers 14. Moet ik uw koning kruisigen? Vroeg Pilatus. Hij is onze koning niet, schreeuwden de priesters. We hebben maar één koning en dat is de keizer. De Joodse leiders moesten een keuze maken. Tussen Jezus Christus en de keizer. Hun keuze is duidelijk. Luisteraar, ieder mens moet een keuze maken aangaande Jezus Christus. Hij zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. Matteüs 12, vers 30. Johannes 19, vers 16. Daarop gaf Pilatus Jezus aan hen over om gekruisigd te worden. Zij namen Jezus mee. Voor christenen is het kruis van Christus de redding van de eeuwige dood. Laten we, voordat we verder gaan, het kruis vanuit vier verschillende gezichtspunten bekijken. Vanuit God, de gelovige, Satan en de wereld. Vanuit God gezien is het kruis een verzoeningsoffer. Het is het offer van Christus, op grond waarvan de Heere zijn genade aan mensen kan uitdelen. Het is de plaats waar volkomen verzoening werd gedaan, opdat een heilige en rechtvaardige God een zondig mens kan redden van de zonden. De troon van God, de plaats van het oordeel, werd door dit offer een plaats van genade. Wie op Christus vertrouwt, wordt niet veroordeeld, maar ontvangt op grond van Christus' offer vrijspraak. Voor Christus is het ook een zaak van gehoorzaamheid. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 8, dat Jezus gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Het tweede gezichtspunt is het standpunt van de gelovigen. Voor een mens in Christus Jezus is zijn offer plaatsvervangend. Hij nam mijn plaats in. Hij was de zondeloze die voor mij, de zondaar, zichzelf offerde en leed. We lezen in 1 Petrus 2 vers 24, Hij heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam, toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Vanuit Satan bezien was het kruis een overwinning en tevens een nederlaag. Het leek een overwinning voor Satan omdat hij de hiel van de vrouw had verbrijzeld, zoals in Genesis 3 is voorzegd. Uiteindelijk is het zijn ondergang geworden, want het heeft hem de kop vermorzeld. Zonder hiel is er nog leven, maar zonder kop niet meer, dan ben je uitgeschakeld. Ten slotte, vanuit de wereld bekeken, is het kruis een executieplaats. Niets meer dan een wrede moordenaar. Mogelijk dat de wereld nog ziet dat Jezus ten onrechte is veroordeeld. Voor de wereld is het een dwaasheid dat een gelovige een kruisje als sieraad en aandenken draagt. Ze namen Jezus mee. Waartoe? Om te worden gekruisigd. Het is de vervulling van Psalm 94, vers 20 en 21. Zou u iets te maken hebben met de plaats waar de zonde zetelt, waar men zogenaamd uit eerlijkheid het grootste onheil aanricht? Dat soort mensen loert op het leven van de oprechte mensen. Zij veroordelen onschuldigen. Johannes 19, vers 17 en 18. Ze namen Jezus mee en brachten hem naar een plaats buiten de stad. Die plaats heette Schedelplaats, of in het Hebreeuws Golgotha. Jezus droeg zelfs zijn kruis. Daar aangekomen, sloegen ze hem aan het kruis, samen met twee anderen, de een links en de ander rechts van hem. Johannes geeft geen verdere informatie over de kruisiging. Hij noemt de plaats en geeft verder weinig details. Het was een plaats buiten de stad. Leviticus 4 vers 12 herinnert eraan. Elk stukje van het verzoenings- of zondoffer moest buiten het kamp op een reine plaats worden gebracht. De Heer Jezus heeft profetie uit het Oude Testament vervuld en ook de oudtestamentische offers. Het zijn afbeeldingen van het werk dat Christus voor de mensheid heeft volbracht. Het verzoeningsoffer voor ons mensen, de Heer Jezus Christus, werd naar een plaats buiten de stad gebracht. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zegt in hoofdstuk 13 vers 12, Daarom is ook Jezus buiten de stad een vreselijke dood gestorven, om ons door zijn bloed voor God af te zonderen en onze zonden weg te doen. Johannes 19 vers 19 tot en met 22. Er werd een bord aan het kruis bevestigd, waarop Pilatus in het Hebreeuws, Latijn en Grieks had laten schrijven, Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. En vele Joden lazen dat, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag niet ver buiten de stad. De priesters zeiden tegen Pilatus, u had niet moeten schrijven de koning van de Joden, maar hij heeft gezegd dat hij de koning van de Joden is. Wat ik geschreven heb, blijft staan, antwoordde Pilatus. Jezus van Nazareth, de koning van de Joden, was geschreven in het Hebreeuws, Latijn en Grieks. Voor de Joden was het Hebreeuws de taal van de godsdienst. Het Grieks was de taal van de handel, cultuur en onderwijs. Latijn, de officiële ambtelijke taal van het Romeinse Rijk. Iedereen kon het lezen. Christus stierf voor de verzoening van de gehele wereld, en dat evangelie moet overal worden gepredikt, aan elk volk, stam en natie. Johannes 19, vers 23 en 24. De vier soldaten, die Jezus aan het kruis hadden geslagen, verdeelden zijn kleren onder elkaar. Zijn onderkleed was naadloos geweven, en daarom zeiden zij tegen elkaar, we moeten het niet in stukken scheuren, we gaan erom loten. Dat klopte met wat in de boeken staat geschreven. Ze hebben om mijn kleren geloot. Naar Romeins rechtsgebruik kwam de kleding van de veroordeelde toe aan de dienstdoende soldaten. Ook de kleren van Jezus worden verdeeld. Hij wordt al als dood beschouwd. Kleding heeft hij niet meer nodig. Zo draagt Jezus de vloek van het naakt zijn voor ons, Genesis 3, opdat wij ervan worden bevrijd, Openbaring 7. De kleding van Jezus, hoofddoek, gordel, opperkleed en sandalen, wordt onder de vier soldaten verdeeld. Het onderkleed wordt apart gehouden. Het onderkleed was een kledingstuk dat op de huid gedragen werd en tot aan de knieën reikte, in gebruik te vergelijken met een hemd. Het bijzondere aan dit kledingstuk van Jezus is dat het geen naden bevat. Het is uit één stuk geweven. Mogelijk wil Johannes hier wijzen op het priesterschap van Jezus. Ook het kleed van de hoge priester was naadloos geweven. Met de verdeling van de kleren van de heiland vervulden de Romeinse soldaten, zonder dat ze het wisten, de Bijbelse profetie. Psalm 22 vers 19. Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en loten wie mijn mantel mag hebben. Johannes 19 vers 25 tot en met 27. Jezus' moeder stond met haar zuster, Maria van Clopas en Maria van Magdala bij het kruis. Jezus zag zijn moeder staan bij de leerling die zijn beste vriend was. Kijk, hij is uw zoon, zei hij tegen haar. En tegen de leerling zei hij, zij is uw moeder. Van toen af nam die leerling haar bij zich in huis. Uit vers 26 blijkt dat er één leerling is meegegaan naar het kruis. De leerling die zijn beste vriend was. Johannes, de evangelist. Jezus ziet zijn moeder staan en de door hem geliefde leerling. De Heere doorziet het leed dat Maria te dragen heeft. Er gaat een zwaard door haar ziel. Lucas 2, vers 35. Haar zoon hangt aan het kruis en gaat sterven. Jezus troost haar en zorgt voor haar door een andere aardse zoon voor zichzelf in de plaats te stellen. Jezus heeft geen moeder nodig, maar Maria wel een zoon die voor haar zorgt. Blijkbaar is Jozef in die tijd al overleden. Jezus gaat naar zijn vader in de hemel. Maria heeft nog steun nodig in haar verdere aardse leven. Die kan ze niet vinden bij haar andere kinderen, omdat die waarschijnlijk nog niet in Jezus als heiland en Messias geloven. Johannes 7, vers 5. Daarom zal nu Johannes, de leerling, haar zoon zijn. Daarbij gaat het niet zozeer om bloedverwantschap, als wel om geloofsgemeenschap. Johannes 19, vers 28 tot en met 37. Jezus wist dat alles wat gedaan moest worden, nu gedaan was, en zei, zoals er geschreven staat, ik heb dorst. Een van de soldaten doopte een spons in een kan met zure wijn. Hij stak die op een stok en hield hem bij Jezus' mond. Toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei hij, mijn taak is vervuld. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Die avond zou de Sabbat beginnen. Daarom wilden de Joden niet dat de lichamen nog langer aan de kruisen zouden blijven hangen. Ze vroegen Pilatus hun benen te laten breken. Dan zouden zij eerder sterven en konden de lichamen voor de Sabbat van het kruis worden afgenomen, want dat was heel belangrijk. Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen, die gelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen zij dat hij al gestorven was. Daarom braken zij zijn benen niet. Wel stak een van de soldaten zijn spier in Jezus' zij. Meteen kwam er bloed en water uit. Johannes heeft dit met eigen ogen gezien en zijn verklaring is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Wat er met Jezus gebeurde, klopt met wat er geschreven staat. Geen van zijn botten zal gebroken worden. En ergens anders staat, zij zullen kijken naar hem die ze hebben doorstoken. Johannes laat in het evangelie zien dat er in het lijden van de Heer Jezus oud-testamentische profetieën worden vervuld. De kruisiging wordt voorzegd in Genesis 22, in Leviticus 16, in Psalm 22 en Jesaja 53. Toen Jezus aan het kruis hing, werden 28 profetieën uit het Oude Testament vervuld. Een paar voorbeelden zijn Psalm 69 vers 22. Ze gaven mij gif te eten en lieten, toen ik dorst had, azijn drinken. Johannes 17 vers 4 zei Jezus, daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Psalm 34 vers 21, hij beschermt zijn gebeente, er zal geen bot worden gebroken, is vervuld in Johannes 19 vers 33. Het volgende vers, Johannes 19 vers 34, moet nog worden vervuld in Zacharia 12 vers 10. En zij zullen kijken naar hem die ze hebben doorstoken en over hem rouwen als over een enig kind. Zij zullen bitter bedroefd zijn en over hem rouwen als over hun oudste zoon. Jezus is doorstoken, Johannes 19 vers 34, dat deel is vervuld. Maar Zacharia zegt verder dat hij zal terugkomen en dan wordt Zacharia 12 vervuld. In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 19.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.